Door de zusters namens de kerkraad mag u het volgende meedelen. De kerkraad met de diakenen vergadert zo de heren wil op dinsdag 3 maart aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle om 19:30. Op zondag 8 maart aanstaande zal zo de heren wil het heilige avondmaal worden gevierd in de morgendienst. Hiertoe zal in deze dienst voorbereiding worden gehouden. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na foto's met zegen goed met elkaar zingen van Psalm 42, de versen 6 en 7. 6 en 7 vers van Psalm 42 zingen wij na foto's met zegen goed. Wij willen nu gaan staan voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 50, de versen 7, 8 en 10. Psalm 50, vers 7, 8 en 10 zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij openen de schrift en wij lezen uit Matteüs 27, vers 33 tot en met 44. Matteüs 27, vers 33 tot en met 44. En zij kwamen aan een plaats genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde schedelplaats. En ze gaven hem wijn vermengd met gal te drinken en toen hij die proefde wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen en daar neergezeten bewaakten zij hem. En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen hem aan, dit is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechterzij en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf indien u Gods zoon bent en kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en ze zeiden, anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem nu verlossen indien hij een welgevallen in hem heeft, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Op dezelfde wijze beschimpten hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren. Tot zover de schriftlezing, wij willen nu samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij voor de tweede maal vandaag bijeen mogen zijn als gemeente van deze Jezus Christus, die zich heeft laten kruisigen en die u aan het kruis hebt doen nagelen door de handen van wetteloze mensen. Tot in Here dat uur is er gespot en gehoond en kwam de minachting over hem heen. Hij heeft die beker van uw toorn, die u aan de goddeloze te drinken geeft, uitgedronken, Heere, voor wie in hem gelooft tot heil van het leven. Zo heeft hij uw toorn weggedragen. En de akte van beschuldiging die tegen ons gericht was, weg te doen door die akte aan het kruis te nagelen. We hebben daar samen van gezongen, Heere God, dat u ons de waarheid zegt, dat u ons de boze daden aanwijst. En we hebben van de angst in ons leven gezongen, vanuit Psalm 42. En zo staan wij als zwakke zondaren ook vanmiddag voor uw aangezicht. En zo, Heere, richten wij onze blik op u en vouwen wij de handen in ootmoed en ook in vreugde. Want het is toch deze verlosser die met zijn kostbaar bloed dat zondig leven van ons heeft vrijgekocht van die toren van u en van het eeuwig oordeel. Het is in de voorbereiding naar het heiligavondmaal van volgende week toch zo, Heere God, dat we de daden van deze zoon mogen overdenken. Hij is door u verlaten, opdat wij nooit meer door u verlaten zullen worden. Hem is het bloedig zweet in de hof uitgeput. Perst, en daar liet hij zich boeien om ons in vrijheid te stellen. Hij is met smaad overladen, zodat wij nooit meer te schande worden. En hij heeft dat nieuwe verbond voor eeuwig rechtskracht verleend toen hij uitriep, het is volbracht. Van deze heiland mogen wij horen. Naar het evangelie van deze gekruisigde Jezus Christus mogen wij luisteren. En nou bidden wij u, Heere, leg dat evangelie in ons hart, opdat het daar tot leven mag komen en vrucht mag dragen. Opdat we in die zelfbeproeving ook onder het kruis leren staan en daar onze zonden leren overdenken en ook haten. Opdat we een afkeer krijgen van onszelf, Heer. Wilt u dat berouw in ons aanwakkeren door de kracht van uw Heilige Geest? En geef dat wij die zonden ook zien tussen u en ons. Opdat wij ook in die bloedstroom van Jezus Christus de verlossing mogen ervaren. En u daar de eer en de glorie voor mogen geven. En opdat die nieuwheid van het leven ook bij ons en in ons mag doorbreken. En wij christen mogen zijn stralend om te getuigen van dat offer van het lam. Door u geslacht tot een prijs voor ons leven. Dan mogen we zingen, Heere. En dan mogen we in alle angst en benauwdheid naar boven klimmen. En dan mogen we onze ziel ook toezingen. Wat bent u onrustig in mij. Zie op God. Hij zal het maken. Vader, laten we zo alstublieft mogen luisteren. Laat er zo verkondigd mogen worden. Laat ons zo in die beproeving van onszelf op Christus gewezen worden en naar Christus uitgedreven worden, opdat we in hem alles zullen hebben. Vader, zo mag het tot een zegen zijn. En zo wilt u uw volk ook formeren. Het volk dat door u bijeen is geroepen en gemaakt en herschapen om uw lof te verkondigen op deze aarde. Houd ons de spiegel voor, Heer, en wil ons de bevrijding aanzeggen. Wij bidden u, wil ons zo zegenen. Wil met ons zijn, ook als we het moeilijk hebben, als we ons zo herkennen, ook in die woorden van Psalm 42. Als we in de rouw zijn, als er in ons leven, Heer, dingen hebben plaatsgevonden waar we nog altijd de wonden van ervaren en ondervinden. Als er dingen aan ons knagen, als er onzekerheid en kleingeloof in ons leven is. Heer, als we onszelf als zwakke zondaren juist hebben leren kennen. En als we in de benauwdheid zijn geraakt door ziekte, door moeite, door zorg. U kent ons leven, u weet wat zich daarin afspeelt. En u weet, Heer, hoe we zo om ons heen kunnen kijken. Als mensenkinderen die geen redder hebben. Til ons op. En houd ons bij de les, Vader, en wil ons troosten vanuit dat heilig evangelie. En laten we naar huis mogen gaan met die blijde wetenschap dat het volbracht is. En dat ons leven in Jezus Christus geborgen is. Er kan ook hoogmoed zijn, Heer, en trots. Er kan ook verharding zijn en onwil. We kunnen ook bij u wegdwalen. U kent ook ons leven in dat opzicht. Als dat zo is, Heer, verbrijzel dan alles wat het leven met u in de weg staat. Ontmantel dat en ontmasker ons als vuile zondaren voor u die niet anders kunnen dan leven door het bloed dat is uitgegoten door hem. Geef dat we daar rusten, Heer. En dat we dan het hoofd ook buigen. En dat we dat hart van ons, dat zo vol kan zijn van allerlei, leeg laten stromen, om het te vervullen van Jezus Christus alleen. Werk zo door uw geest wat nodig is, Heere. Ons leven ligt open voor uw oog. U weet de diepten en u kent, Heere, de schuilhoeken van ons hart. Wil daarin wonen en wil ons optillen in die heerlijkheid van uw Zoon, onze Heiland. Heere, wij bidden u voor de wereld om ons heen. Er is zoveel goddeloosheid. Er is zoveel wreedheid, terreur. Er wordt zoveel angst en paniek gezaaid. En de dood, Heere, is voor velen een dagelijkse factor van onzekerheid. Omdat ze niet weten wat er vandaag hen zal overkomen. En wij bidden u, Heere, wil toch vrede geven. Wil ook op niveau van de regeringen leiding geven, wil inzicht geven aan hen die u daarin een taak hebt gegeven. Hoed uw kerk ook in die vervolging en verstrooiing en verdrukking. En wil uw kinderen alstublieft bij het evangelie houden en laat er een krachtige getuigenis van uit mogen gaan. Heer, juist daar waar de vrijheid er niet is om samen te komen en waar die gelegenheid echt gezocht moet worden in het verborgene. Wilt u troosten en beschermen naar uw beloften en laat het dan toch gezien mogen worden, Heere, dat er gevreesd wordt voor u, dat er een heilig ontzag is voor u en dat er beloften zijn van eeuwig leven waar een mens zich aan vastklampt in Jezus Christus, die niet los wil laten, omdat hij ook niet losgelaten wordt. Heere, wil u uw ontferming zo zorgen wereldwijd. En wilt u daar, Heere, waar de morgen aanbreekt, ook een dag geven vol van schriftverkondiging en van blijdschap. Laat zo uw naam over deze hele aarde verkondigd worden. Wij bidden u dat in Jezus' naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere uw gaven te schenken. Wij zingen daarna van Psalm 22, het derde en het negende vers. Psalm 22, vers 3 en vers 9 zingen wij na de collecte. Laat hij zijn hoop maar op de Heere bouwen. Hij roept tot God, laat die hem dan bevrijden, die redt zijn gunsteling wel uit dit lijden, zo klinkt hun spot. Die psalm, psalm 22, is ten hoogste en ten diepste in vervulling gegaan aan dat kruishout waar Jezus Christus werd vastgenageld en waar die taal ook klonk. De tekst is uit Matteüs 27, vers 43, de eerste woorden. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Als ons antwoord en ons amen zingen wij straks van gezang 14, de versen 2 en 4. Gezang 14, vers 2 en vers 4 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Hij heeft op God vertrouwd. Die tekstversen, woorden, vormen een zinnetje dat heel lang in een mens kan nagalmen. Er kan in bepaalde tijden ook steeds weer op allerlei momenten bij je boven komen. En het kan ook steeds sterker gaan klinken in je leven ook. Als je er aandacht aan blijft geven. Als je naar de satanische bedoelingen van gaat leven. En in je leven gaat rondkijken om daar bewijsmateriaal van het tegendeel te zoeken. Nee hoor. Het is niet wat ze zeggen. Bij de dichter van Psalm 42 bijvoorbeeld resoneert dat in zijn hart. Het trilt erna. Wat de omgeving ervan vindt en wat de omstanders ervan zeggen, het slaat om zo te zeggen naar binnen en het maakt het hart van de dichter onrustig. Het brengt het vertrouwen aan het wankelen en het zeurt dag in dag uit door die dichter heen. Met een doodsteek honen mij mijn tegenstanders, omdat ze de hele dag tegen me zeggen, waar is nou jouw God? Op hem heb je toch je vertrouwen gesteld, hij was er toch voor je? Je blijdschap was er toch in die vreugdevolle dagen dat hij je lief heeft en dat hij je aan zijn vaderhart koestert. Waar is die nu dan? Of moeten we uit de omstandigheden waarin je bent komen te verkeren wellicht opmaken dat de vader je misschien niet lief heeft? Dat die nauwe relatie die je dacht te hebben toch iets minder nauw is? Zo kijken mensen. Zo spreken mensen. Zo denken mensen en zo rekenen ze soms. Liefde van God, bescherming, gunst van God, dat zie je in je levensomstandigheden, in de rust en de vrede die je mag genieten. En als dat dus een tijdje weg is, dan kan het een mens zomaar aanvliegen. En dan kunnen zorgen en moeite je zo benauwd maken, het kan je aanvechten, het kan uiteindelijk ook bitter maken. Onverschillig. Als het leven niet meer van Gods liefde spreekt. Het is dan één ding om dat je omgeving te horen zeggen, als ze je spottend vragen of je nou nog in God blijft vertrouwen. Maar het is een ander ding als je dat in je eigen hart voelt opkomen. Als het niet alleen maar donker om je heen wordt, maar als het ook zo donker in je binnenste wordt. Want waar grijp je je dan aan vast en waar kan je dan heen? Kijk, en zo komen we vanmiddag bij het kruis. Zo komen we bij de Heer Jezus. En zo stellen we ons in de voorbereiding naar het heilige avondmaal, waar we de verlossing door dat bloed van deze heiland mogen genieten volgende week als de Heer dat geeft. In die kring tussen al die anderen in op. Gaan we in de rij staan van die mensen die daar voorbij trekken en dat wondere kruis aanschouwen. Hij heeft op God vertrouwd, zeggen ze. Hij heeft op God vertrouwd. En ze wijzen smalend in zijn richting. Ze maken het donker voor Christus. Met hun beschimpingen, hun honende opmerkingen, hun blinde woede. Ze maken het donker voor hem. En ik... Wat is nou mijn antwoord? Wat zie ik nou? Als ik dat wondere kruis aanschouw waar Christus stierf, die het al volbracht. Hoe sta ik daar als ik de verbijstering en de spanning zie op de gezichten van zijn moeder? Van zijn leerlingen? Het onbegrip. Trek ik eraan voorbij, met de menigte mee? Dan ga ik hoofdschuddend naar huis en zeg ik, ach, het was toch wat? Of blijf ik staan en zing ik? Zing ik het mee? Als ik dat wondere kruis aanschouw, dan voel ik hoe ik mijn trots berouw en het rijkst gewin slechts schade acht. Ik preek u vanmiddag het getuigenis over Jezus. Het getuigenis over Jezus. De aanklacht, dat is het eerste wat daarin doorspreekt. En de vrijspraak, dat is het tweede wat erin doorklinkt. Het getuigenis over Jezus. Hij heeft op God vertrouwd. De aanklacht en de vrijspraak. Als ik dat wonderkruis aanschouw, gemeente, wat zie ik? Dan ga ik dan mee in die tartende en die uitdagende toon die de overpriesters en de schriftgeleerden, de oudsten, de voorbijgangers en zelfs die twee gekruisigde misdadigers op dat moment nog allebei tegen de Heer Jezus aanslaan. Want het is echt die hele menigte, van hoog tot laag. Van jong tot oud, van moordenaar tot hoge geestelijke ambten, die zich afkeert van die ene die daar aan het middelste kruis is vastgenageld. Letterlijk van alle kanten komen de bijtende opmerkingen op de Heer Jezus af. Van links en rechts, van voren en achter, laten ze blijken dat ze niets meer van hem willen weten. Wat heerst daar een vijandschap, gemeente? Wat laten die hatelijke woorden zien hoe die middag de harten vervuld zijn van bitterheid en verachting. En u moet er eens op letten hoe in al die opmerkingen doorklinkt en duidelijk wordt waar die mensen op dat moment ook voor zichzelf mee afrekenen. Want het gaat hun niet alleen maar om Jezus. Het gaat hen om henzelf. Het gaat hen er vooral om in wie ze geloofd hebben, waar ze hun hoop op hebben gesteld, waar ze hun verwachtingen hebben gekoesterd. Wie ze achterna zijn gegaan, voor wie ze alles opgegeven hebben, bij wie ze nou genezing hebben gezocht en hoop hebben gevonden. Het gaat hen om dat wat Jezus heeft getoond, in hun ogen dan toch getoond heeft te zijn. Het gaat hen om wie Jezus gezegd heeft te zijn. Het gaat erom wat zij van verlossing verwachten en waar zij naar uitgekeken hebben als er wordt gesproken over bevrijding en over heil en over de vrede voor Sion en over het leven met God. En ze hebben er heel wat van verwacht. Ze hadden hun eigen gedachten daar ook over. Daar kunnen ze urenlang bespiegelingen over houden. En ze weten ook precies wat er in de samenleving, in hun leven, in hun zorgen en moeite en pijn en rouw en wonden veranderen moet. Maar toen deze Jezus kwam en in steeds scherper en steeds duidelijker bewoordingen vertelde dat zij veranderen moesten. Dat het daar eerst begon. Dat het daar binnen veranderen moest. Ja, toen bleek die genezing geen plek te kunnen krijgen in hun theologie, in hun verwachting, in hun hoop. Kijk maar mee. Luister naar wat ze zeggen. Wat kennen ze hem goed en wat weten ze nauwkeurig zich te herinneren wat hij gezegd en gedaan heeft. Hij zou de tempel afbreken. En hij zou die in 3 dagen weer opbouwen. Hij zou grote dingen doen en hij zou de mensen versteld doen staan, want hij beweerde dat hij Gods zoon was. Ziet u dat staan in vers 40? Aan het eind ook van vers 43. En de voorbijgangers spraken lastertaal en ze schudden hun hoofd en ze zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, redt u zelf indien u Gods zoon bent. Hij heeft toch zijn vertrouwen op God gesteld, vers 43. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon, nou laat God hem dan verlossen. Komt 2 keer naar voren. Dat ontvangt nadruk, daar is dus kennelijk ook om begonnen. Daar hebben ze ook steeds weer bewijs voor gevraagd. Zeg ons krachtens, welke bevoegdheid doet u eigenlijk deze dingen? Waarom zouden we naar u luisteren, Jezus van Nazareth? Waarom zouden we u volgen? Waarom zouden we u als middelaar en koning verwelkomen? Waarom zouden wij u ons leven overgeven en u trouw beloven. Ja, hoort u niet, zei de hoge priester, wat deze tegen u zeggen. Als u de Christus bent, zeg het ons dan nu ronduit. En geef ons een teken dat we het geloven. Overtuig ons dat u het bent. Het is 1 lange aaneenschakeling geweest van ongeloof en verzet tegen deze verlosser. En tegen deze verlossing die hij preekte. Laten we daar nog eens even bij stilstaan. broeders en zusters, want hoe diep gaat dat ongeloof en hoe hard is het hart van de mens als ons de spiegel wordt voorgehouden en wij onszelf als een zondaar voor God leren kennen. Anderen heeft hij gered, zeggen ze. Dat beamen ze dus. Dat erkennen ze ook wel. Ze halen het aan schaamteloos naar voren. Maar ze spreken met die woorden tegelijkertijd ook uit waar zij aan denken als ze het over redding hebben en over verlossing en wat een mens nodig heeft en waar een mens wel bij vaart. Dat is het dus voor hen. Dat heet redding. Dat heet verlossing. Een leven waarin het je aan niets ontbreekt. Waarin je twee gezonde benen hebt. Waarom ze ook de verlamden naar hem toe brachten. En twee heldere ogen. Waarom blinden smeekten om ontferming. Waarin het brood op tafel staat. Denk aan de wonderbare spijziging. En de storm je geen schade doet. En hij bestrafte de wind. Een leven waarin zelfs aan het graf nog wonderen gebeuren. Hè? Lazarus, kom naar buiten. Daar zijn ze op uit. Daar is hun hart vol van. En ze geven het ook ruiterlijk toe. Dat heeft Jezus allemaal gedaan. Als ze dat nou zo goed weten dan. Waarom moest hij dan weg? Waarom werden ze dan zo bitter tegen hem? Omdat hij verder ging. Mag hij dat in jouw leven ook doen? Mag hij dat bij u ook? Hij ging verder. Hij legde het hart open. En hij ontmaskerde de mens als een zondaar voor God. En hij sprak van vergeving. En zij wilden van geen kwaad weten. Hij sprak over een God die straffen kan. En hij beloofde een nieuw leven. Waarbij ze het oude zouden moeten afzweren. Om hun oude natuur te doden. Met de wereld te breken. En God vrezend te leven. Dat is een mooie vraag voor de voorbereiding, toch? In het toeleven naar het heilige avondmaal. Anderen heeft hij gered, zeggen ze. Maar ze bedoelen, hij heeft ze laten lopen en zien en horen. Heeft de schipbreuk voorkomen, heeft de hongerige gevoed. Maar nu die zelf aan het kruis hangt, nu blijkt zijn uiteindelijke onmacht. Nu is hij ontmaskerd. Nu is hij ontwapend. Nu blijkt hij bij God niet welkom te zijn. En zo stellen ze hem openlijk tentoon. Hij had ver kunnen komen in die dagen. En hij had het ver met hen kunnen brengen. Als hij zich maar niet als een koning middelaar had opgesteld. Koning over ons leven. Eigenaar over ons denken en ons vinden en ons voelen en ons doen en ons verlangen. Als de God van ons leven. Alsof wij verlossing nodig hebben. En hij die verlossing geven kan. Als dat zo is, als wij bevrijd moeten worden van onszelf, zeggen ze eigenlijk. Begin er dan eerst maar eens mee met uzelf te redden. Bewijs het dan maar. Dat u Gods zoon bent en dat God behagen in u heeft. Bewijs het maar dat uw boodschap uit de hemel komt en dat uw woorden leven bevatten. Geef ons maar een teken dat u ons veranderen kunt. U kunt uzelf niet eens redden. Dat is wat er gezegd wordt. Dat is wat ze honen, dat is wat ze in hun afkeer naar hem toe schreeuwen. Want als God naar hen toe komt, ja dan moet dat zijn om hen de overwinning te schenken, niet om hen te overwinnen. Als God naar hen toe komt, dan niet omdat zij ziek zijn en een geneesheer nodig hebben. Geneesheer, genees eerst uzelf maar eens. Doe dat eerst, kom af van dat kruis. U bent immers Gods zoon. U hebt toch eeuwig leven in u, zo loopt die menigte daar langs. Zo staan die overpriesters en die schriftgeleerden daar en de aanklacht blijft zoals het al was in het huis van de ogenpriester. En ze laten hem los. En ze geven hem over in de handen van God, menen ze. Laat God maar oordelen. Laat God, als hij denkt te zijn wie hij is, die vloek dan maar in een zegen over laten gaan. Kom maar af van dat kruis. Red uzelf. Hef de vloek op die wij over u hebben uitgesproken. U bent toch Gods zoon, zegt u. Wat is de vraag hier? Wat is de trots hier? Wat is de hoogmoed hier? Wat is dat verharde, dat bittere, dat honende hart hier? Dat is dit. Wie is God dat hij denkt dat hij ons van zonde kan komen overtuigen? Dat is al de vraag in het paradijs, gemeente. Als de Heer naar Adam toekomt en vraagt wat hij gedaan heeft, dan wordt de schuld daar al weggeschoven. Die vrouw die u mij gegeven hebt, u moet niet bij mij zijn, u moet bij uzelf zijn. En die hele menigte daar, die rekent er die middag mee af door de zoon weg te kruisigen en hem verachtelijk uit te dagen, zelfs de zoon ontzien ze niet. Nu de vader na alle profeten zijn eigen en enige kind heeft gestuurd. Denk aan de gelijkenis die Christus heeft verteld. En het is Jeruzalem dat de profeten dood en stenigt wie tot haar gezonden zijn, omdat ze haar schuld niet wil erkennen en iedereen uitbandt die met die boodschap van Psalm 50 komt. Het is daarom dat ik u de waarheid zeg, de vinger bij uw boze daden leg. Ik breng ze één voor één u onder het oog. Bedenk dat ik de zonde niet gedoog. Wanneer ik zweeg, dan zou u goddeloze nog denken, God heeft mijn partij gekozen. Kijk, gemeente, ziet u het mee? Het is als het voorportaal van de hel die straks over de Heer Jezus heen zal komen. Want ze steken hem. Ze tarten hem. Ze dagen hem uit om te bewijzen dat zij schuldig staan. Ze willen het er niet aan en ze gaan steeds harder schreeuwen. Dat doet een mens ook naarmate die in de benauwdheid komt en zich ergens tegen gaat verzetten. Dan komt er die grimmigheid en die agressie. En dan komt daar die honende taal en die drift en die afkeer. Dat ze deze Jezus nodig zouden hebben. Dat hij het levende water is dat hun dorst voor eeuwig zal lessen. Ach, ze willen hem ontvangen als de weg van God om hun leven te verzachten, want ze voelen zich slachtoffer. Maar ze willen hem kwijt als die komt spreken als de weg naar God om hun leven te sparen. Alsof ze de daders zijn. Dat raakt hun trots. Dat is diezelfde trots waar Psalm 50 van spreekt, maar tot de goddeloze mens spreekt God mijn rechten klinken in uw mond als spot. U spreekt van mijn verbond, maar haat de wet. Verwerp mijn woord als het uw grenzen zet. Tot in de hel toe wordt die aanklacht van God en het recht van God op een geheiligd leven ontkend en gelogend. Dat blijkt ook wel uit Lucas 16. Die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Tot in de hel toe. Is er nog die roep. Ach, Abraham zegt toch tegen Lazarus dat hij mij een beker koud water reikt. Want ik brand hier. Verlicht mijn lijden. En dat is natuurlijk ook het verdrietige refrein in die aanklacht die God steeds weer laat horen. Jullie hebben mij beroofd, zegt hij. En dan zeggen jullie, waarvan hebben we u dan beroofd? En hoe hebben we dat dan gedaan? En waarin staan we dan schuldig? En waarmee verachten we uw naam dan? Branden onze offervuren soms niet, o Heere? En kopen we uw trouw niet af? Voldoen we dan niet aan onze verplichtingen? Brengen we niet offers naar uw eis? Ik heb u lief gehad, zegt God. En dan zegt zijn volk, waarmee dan? En waarin hebt u ons dat dan getoond? Waar kunnen we dat dan aan zien? Het is heel die houding, die minachting, die ontering die de drijfveer is voor de haat en de hoon tegenover deze Jezus Christus. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem dan maar redden. Met de knecht verwerpen ze ook zijn zender. En met een verzet tegen de zoon De zoon van dit evangelie verklaren ze ook een verzet tegen de Heer. En ze roepen vol vertrouwen Gods naam erbij aan als ze hem verbrijzelen en hem aan een kruis uitslaan, omdat ze hun hart niet wensen te verbrijzelen en hun geest niet tot verslagenheid willen brengen. En nou sta ik daartussen. En u? Jij? We horen wat ze roepen. Tegen hem die daar naakt en bebloed aan dat kruis uithangt. Wat zeg ik nou? Wat roept mijn hart nou? Als ik hem zie. Als ik dat wondere kruis aanschouw. Zie ik dan die diepe duisternis in mij? Laat ik me dan ontmaskeren. Ontdek dat kruis mij aan mijn zonden? Of trek ik eraan voorbij? Roep ik mee in die eindeloze stroom van mensen die van alles en nog wat bevrijd willen worden, maar zichzelf willen handhaven? Roept het ergernis op? Afschuw? Ontkenning? Verzet? Wil ik er niet aan dat mijn schuld voor God niet anders kan worden gelost dan door de dood van zijn zoon? Wil ik mijn leven niet verliezen en met hem gekruisigd worden? Blijf ik op afstand of ga ik daar op mijn knieën? En begin ik iets te verstaan van de omvang van mijn misdaad tegenover God en van de ernst van mijn zonde tegen de allerhoogste majesteit van God bedrijven? Gaat er dan iets doordringen van de toorn van God en van de eeuwige dood waar Christus mij van wil bevrijden? Dan zeg ik het die moordenaar na straks. Jezus, gedenk ook mij. Als u in uw koninkrijk komt, dan loop ik zo volgende week naar die tafel. Heere, neem mij mee op die weg onder het bloed van Jezus, mijn verlosser, en zet mij aan die tafel, houd mij vast en voed mij met dat hemelse brood. Als ik dat wondere kruis aanschouw, waar Christus stierf, die het al volbracht, dan voel ik hoe ik mijn trots berouw en het rijkst gewin slechts schade acht. Aan haar tweede de vrijspraak. Hij heeft op God vertrouwd. Ja, dat zeggen die overpriesters dus in een heel scala van andere beschuldigingen waarmee ze zich af willen maken van het evangelie dat een mens van zonde wil overtuigen. Want zo willen ze God niet kennen. Zo willen ze de Heere niet kennen. Als een God die hun misdaden toerekent. Een God die zijn recht op het hart van de mens niet laat varen. Een God die zijn kinderen straft. En een God die een volkomen gehoorzaamheid vraagt. En wiens rechtvaardigheid eist dat de misdaad die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Dat is dat cruciale dat vandaag de dag ook weer in de actualiteit is. En er wordt gezegd dat het niet meer kan in deze tijd om met een evangelie van bloedstorting te komen. Ten diepste is daar het hart van de mens dat zegt, zo wil ik God niet kennen. Een gehoorzaamheid niet in wettische zin, waarin de zorg wordt afgekocht door je aan de verplichtingen te houden, maar een gehoorzaamheid vanuit die hartelijke liefde en dat kinderlijke vertrouwen in een van hart tot hart samen met God leven, vervuld zijn van hem en een volkomen door hem beheerst worden in een relatie, in die diepte van het evangelie van de liefde. Nou, we hebben het uitvoerig gehad over die menigte, die heeft om zo te zeggen vanmiddag het eerste woord gekregen. Je kunt het nog beter zeggen. Die menigte, die mens, die heeft als eerste het woord genomen. om zich te verzetten. Zich af te keren, eraan voorbij te gaan. Maar dat eerste woord, dat is niet het laatste woord. Dat is namelijk aan de zoon. De zoon die de spot zwijgend verdraagt en zich als een weerloos lam naar de slachtbank heeft laten leiden. En als je die spottende en joelende menigte daar tegenover de Heer Jezus ziet staan, gemeente, dan huiver je in allerlei opzichten wat dit voor de Heer Jezus betekend moet hebben. Daar staan ze, die blinden en die verlamden en die beperkten en die armen. Die hem om hulp smeekten en naar wie hij zijn handen zegenend heeft uitgestrekt. Hoe het als hamerslag op hem neerkwam. Die dwaas en verblinde mens liever de zoon vastnagelden dan de eigenaar onder ogen te komen vanuit de dwaze redenering dat ze hun eigen leven wel wisten te regeren. Die Jezus hangt daar als mens, zeker. De brief aan de Hebreeën zegt dat hij op gelijke wijze verzocht is geweest als u en ik. Dat kan dan niet anders betekenen dan dat deze woorden hem als een dolksteek treffen. Hij heeft op God vertrouwd. Hij heeft zijn overtuiging in de Heer gesteld. Hij heeft hem zijn leven en zijn werk en zijn woorden gegeven en de ijver voor Gods huis heeft hem verteerd. Is dit dan zijn loon? Moet hij dan nu geven wat hij niet geroofd heeft? Moet hij lijden wat hij niet verdiend heeft? Hij heeft op God vertrouwd. Waar is God dan? Zouden engelen hem niet dragen en verzorgen? Gemeente, laten we er niet overheen lezen. Al zou het een vluchtige constatering zijn die Christus niet raakt, niet vol raakt in zijn vertrouwen op de Vader. Ik weet, daar kun je natuurlijk nooit het hele mysterie van begrijpen. Want wij belijden dat de Heer Jezus echt mens en ook een echt God is. En wij weten waar hij vandaan komt en wij weten waar hij heen is gegaan. En wij weten dat de Heer Jezus in datzelfde vertrouwen is gestorven. Maar we mogen niet denken dat de spot en de haat hem hier niet in zijn kinderlijk vertrouwen heeft aangevochten, als die satanische aanval die we zelf in ons leven wel kennen en in de psalm ook naar ons toe komt. Als we lezen hoe tegenstanders je met een doodsteek kunnen treffen. Als ze vragen of je nou nog blijft geloven. Of je nog blijft vastklampen aan dat evangelie. Waar is God dan voor zijn kinderen? En waar we mee begonnen daarnet, hè? Die nagalm in je leven. Van die aanvechting of God je dan niet verlaten heeft, of je misschien uit de gunst bent geraakt, of je wel zijn kind nog mag zijn, of je niet verlaten en eenzaam achterblijft straks als die wolken scheuren en deze wordt opgehaald en die andere blijft achter. En of God in zijn verkiezend welwagen jou dan misschien toch maar wel voorbij gaat. En dat zijn de vragen en de aanvechtingen die hier bij dat kruis frontaal op Christus afkomen. U hebt op God vertrouwd. Durft u dat vol te houden? Dat vertrouwen op God, nu u gekruisigd bent en die vloekdood moet sterven en het donker om u heen wordt, wordt het nou toch ook niet donker in u, Heer Jezus? En je kunt er maar een stamelend woord over zeggen natuurlijk, maar je moet het wel blijven zeggen. Dan zal je nooit de volle omvang en de volle diepte van begrijpen. Want u en ik, wij wankelen in sommige, op zulke momenten soms, is het niet? En wij glijden uit. En wij voelen hoe het donker ons leven soms binnendringt en we vertwijfeld om ons heen kunnen zoeken naar een tastbaar bewijs van Gods tegenwoordigheid. En het is ons een vreugde dat we aan de tafel genodigd mogen worden en dat we mogen zien en tasten en smaken die goedheid van Gods Vaderhart, Psalm 34. Wij kunnen zo wanhopig uitzien naar de dag waarop ons geloofsvertrouwen weer mag groeien en de zekerheid ons leven weer blij en licht komt maken. Want ons geloofsleven, onze geloofsbevinding, ja, die zijn maar zo wisselend. En er gaan volgende week ook mensen naar die tafel die moeten belijden dat ons geloof niet volkomen is. En dat we in ijver tekort zijn geschoten, dat we dagelijks te strijden hebben tegen de slechte begeerten in ons leven. Dat is zo wankel. Ook wij zien het als die overpriesters en schriftgeleerden en anderen naar de omstandigheden waarin God ons brengt. En dan zien we lang niet altijd God zelf. En kijk, dat is nou het moment waarop de Satan in uw en mijn en in jouw leven de beproeving tot een verzoeking probeert te veranderen. En dan vloeit, om zo te zeggen, soms heel ons blijmoedige geloofsleven zo de diepte in. En er komen Gods beloften heel ver weg te staan. Want we hebben ons vertrouwen wel op God gesteld, maar was dat dan te vergeefs? Was dat te gehaast? Was dat onterecht? Waren we God wel waardig? En zal God betrouwbaar blijken? Ach, wat kan het geestelijk moeilijk zijn en wat kan je je geestelijk ook verlaten voelen als die donkere wolken je zekerheid en je blijdschap overschaduwen. Zo zijn wij. Zo zijn u en ik. En de Heer Jezus? Hij maakt hetzelfde mee. Want hij is op gelijke wijze verzocht geweest. Doe er niet van af, gemeente. Maak het niet minder dan dat. Want dat angstzweet in de hof van Gethsemane, dat was echt. En daar is een mens vastgespijkerd. En daar wordt een mens aangevochten. Nogmaals, te begrijpen is het te wonderlijk, maar die aanvechting is werkelijk en die hoon is als een doodsteek, ook voor de heiland. Alleen waar u en ik struikelen, waar wij ons kleingeloof moeten belijden, waar u en ik vallen en wij op de knieën moeten belijden, dat we God niet op zijn woord geloofd hebben, dat we ons in zijn trouw en almacht niet veilig voelden, dat die golven ons te hoog werden en die wind te geweldig begon te blazen. Alsof zijn liefde er voor ons niet is en alsof we de overkant niet zouden bereiken, alsof zijn macht ons niet kan redden. Daar houdt de Heer Jezus stand. Het golft op hem aan. En het wil hem omverwerpen in zijn godsvertrouwen. Want het zijn helse krachten die zich daar op dat kruis en op die gekruisigde uitstorten. En het wil hem op datzelfde punt brengen en duwen als die afgrond, dat ravijn. Om het recht maar in eigen hand te nemen en God vaarwel te zeggen. Maar hij doet het niet. Hij test zijn God niet. En hij daagt zijn vader niet uit om dat teken te geven. Hij blijft onwankelbaar en onwrikbaar zijn vertrouwen op de Heere stellen. Ze dagen hem uit, maar Jezus weet, zo moet het. Ze tarten hem en ze vervloeken hem, maar Christus weet, zo is het geschreven. Want het bewaagt de Heere hem te verbrijzelen en door zijn striemen genezing te schenken. Hij moet aangevochten worden, want hij hangt daar niet voor zichzelf, maar hij hangt daar voor mensen als u en ik, die deze Jezus Christus mogen gedenken. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is door God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat ik voor Gods gerecht vrijgesproken zal worden. Hij hangt er voor mensen zoals zij, die daar schreeuwend aan hem voorbij gaan. En die in hun verdwaasdheid en hun razernij zichzelf vrijpleiten van het oordeel dat over hem komt. Omdat zij Gods beschuldigingen niet accepteren. Voelt u hoe het trilt? Trilt van al het onrecht dat hier plaatsvindt. Trilt ook vanwege het recht van God dat hier voltrokken wordt. Wat is de prijs hoog? Want de mens Jezus Christus is tegelijkertijd echt God. En ook dat mysterie kunnen we niet doorgronden. Ook daar mogen we niet aan voorbij gaan. En we mogen er zeker niet over zwijgen, omdat we het niet ten volle verstaan kunnen. We mogen er daarom ook niet over zwijgen, omdat juist hier die liefde van God zo onbegrijpelijk en wonderlijk schittert. Door heel het lijden en zwijgen van de Heer Jezus heen. Want wat zeggen die mensen nu eigenlijk? Hij heeft op God vertrouwd, zeggen ze. Hij heeft zijn leven gegeven in de dienst aan de Heer. Hij sprak van zonde en schuld en van berouw en van zelfverloochening. Hij sprak van verootmoediging en van schuldbesef en schuldbelijdenis. En God hing hem aan het kruis. Is dat niet het beste en hoogste bewijs dat zijn godsbeeld niet klopt? Hij heeft God vertrouwd en het behaagde God hem te verbrijzelen. Maar richt dat ons zelfbeeld nu juist niet op? Maakt dat ons tegenover hem niet sterk? Pleit dat ons tegenover hem niet vrij? Zo denken ze, want ze zagen het niet, gemeente. Ze begrepen er niets van. Zij niet en zijn discipelen die begrepen er niets van dat de Christus moest lijden en na 3 dagen opstaan. En laten we onszelf eens onderzoeken of wij er iets van begrijpen. Dat ons leven het bloed van God zo nodig heeft. En dat het er alleen voor God kan zijn onder het kruis van de verzoening. Laten we onszelf eens onderzoeken. Is ons berouw voldoende groot? Gaat uw zondebesef diep genoeg? Heb jij het volle zicht op de omvang van je schuld? Kennen wij de heiligheid en de grootheid en de majesteit van God? 1 woord van hem zou voldoende zijn geweest om de grond bij Golgotha te splijten. En al die spotters en quasi-schriftgeleerden door de aarde te laten verzwelgen. 1 woord van hem door wie die wereld geworden is. 1 woord van hem. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En die hele spottende en joelende menigte. Die vertwijfelde en God onterende schaar. Die wankele en kleingelovige mens als u en ik. Die zouden voor eeuwig verloren zijn. En toch al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zweeg toen de zoon aan het kruis hing. Jij naar het eeuwig voornemen door de handen van deze wetteloze mensen aan een kruis liet nagelen. Daar is de zoon geen leidend voorwerp in. Die machteloos moet toezien hoe die helse woordenstroom hem uitdaagt en vernedert. Integendeel, juist voor zulke mensen. Hangt hij daar aan het kruis. Want hij heeft op God vertrouwd. Zo hangt hij daar alleen. Iedereen laat hem ook alleen. Hij blijft alleen. De aanklacht van die middag. Is tegelijkertijd ook de vrijspraak. Dat is het getuigenis dat van Jezus Christus gegeven wordt. Hij heeft op God vertrouwd. Ja, die mensen die zeiden het smalend en ze staken met hun woorden als scherpe messen op hem in. Maar de Vader heeft dat getuigenis bevestigd. Door op de paasmorgen dat graf weer open te breken en de zoon weer uit de doden op te wekken. Hij heeft op God vertrouwd. Halleluja, zo is het ook. Ook toen alles in zijn omgeving aandrong om dat vertrouwen maar los te laten. Ook toen uit al die reacties bleek dat niemand God kende. Dat niemand God vreesde. Dat niemand Gods plan doorzag. Toen heel die omgeving hem alleen liet en het donker om hem heen werd. Zo donker als die diepzwarte nacht waarin het licht verdwenen is. Maar het licht van de wereld doofde om zo te zeggen niet. Hij was het licht. Al zagen de mensen dat vanwege hun eigen duisternis niet meer. Hij was het licht, de gunsteling van God. In wie God al zijn welbehagen had. Wat is er veel te zeggen hè, over die paar woordjes. Wat blijft het aan de andere kant toch altijd weer een tasten naar wat ons te groot en te hoog en te machtig is. Hij heeft op God vertrouwd. Zelfs wat dat is, kunnen wij vandaag niet eens volkomen bevatten. We horen die grote woorden en we staan ertussen. En we staan erbij. En we staan ermee onder, onder dat kruis waar de heiland der wereld zijn leven laat wegvloeien, omdat hij op God vertrouwt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Je raakt er nooit over uitgesproken. Het mag ons ook nooit loslaten. Het is het lied van de overwinning. Niet alleen op al die tegenstanders, maar ook op mijn wankelmoedigheid. Mijn eigen kleingeloof. Dat kan je zo aanvliegen. Dat kan je zo aanvechten ook als Satan je leven komt bevragen waar de Heer is. Als hij je zonden aanwijst, wat kent hij ze feilloos. Die je aanklaagt en als die je omgeving ophitst en er scherpe vragen worden gesteld die zo na kunnen galmen in je hart en in je leven. En als je net als de dichters van Psalm 22 en Psalm 42 om niet meer te noemen, wordt uitgedaagd om te bewijzen dat je leven veilig is en dat God zijn kinderen verzorgt. Dan mag je bij dat kruis gaan staan. En tussen al die mensen in kijken naar de Zoon die op God heeft vertrouwd. De Zoon van Gods liefde, Jezus Christus. En nee, daar kun je met je trots geen kant meer op. En daar wordt al je krampachtigheid en je zucht naar zelfbehoud uit handen geslagen. Daar word je inderdaad ontmaskerd. Als de grootste misdadiger tegen de majesteit van God. En je wordt er tegelijkertijd vrijgesproken. Want hij hangt daar. En hij heeft zijn vertrouwen op God nooit prijsgegeven. Daar hebben de hemel en de aarde van getuigd. Hij heeft op God vertrouwd. Halleluja. In zijn kruis zal ik eeuwig roemen. Ja, als ik dat wondere kruis aanschouw, waar Christus stierf, die het al volbracht, dan voel ik hoe ik mijn trots berouw en het rijkst gewin slechts schade acht. Amen. samen danken. Eeuwig Heer, eeuwig prijst ons lied u. Want het is het lied dat meegaat, het lied dat ook boven klinkt, het lied dat tot in eeuwigheid blijft roemen, uw liefde, uw kracht, uw gunst, uw genade, het leven door uw milde vaderhand gegeven. Heere, wat een boodschap. Een evangelie zo rijk, zo diep, je kunt er eigenlijk alleen maar stamelend van spreken. En er gaan zulke schatten voor je open. Wat een liefde, Heere. Zulke honende, u onterende mensen. En wat is er in ons leven, Heere? Wat is er in ons eigen leven te zien? Van verlossing en bevrijding, van opbouw en van die wederliefde, Heere. Van dat kind dat u roemt, dat stamelend zingt van uw goede tierenheid. En dat maar één ding verlangt en dat is te zijn in het huis van zijn God. Bouw het in ons op, Heere. Laat het in deze week ook van beproeving en van voorbereiding naar het heilig avondmaal ons aan mogen kleven. Geen leven zonder de dood van Gods Zoon. Hij heeft op God vertrouwd. En met Jezus Christus ben ik gekruisigd. En nu ben ik er niet meer. Dat wil zeggen, alleen Jezus Christus is mijn leven. Zo naar die tafel toe te mogen leven. En over die tafel heen dat heiligdom van u te zien, om de wijn met hem nieuw te drinken in het koninkrijk van u, onze Vader. Wat een opgang, wat een Heere pelgrimsreis naar dat eeuwig vaderland, dan niet meer zwervend, aangevochten, aangevallen, door al dat klein geloof, al die beproevingen en verzoekingen, onderuit gehaald. Maar daar, Heer, vol van u, van top tot teen, zeker, één en al liefde en lof en zang, u ter eer, om uw grote naam te loven. Heerlijk, zo als gemeente op te mogen trekken, ontmaskerd te worden, om hier een genezer verkondigd te krijgen, die het leven tot over het graf met zich meeneemt. Vader in de hemel, we bidden u uit de grond van ons hart, voor hen die in die zelfbeproeving niet meer mee willen optrekken, en die bij die tafel weg zijn geraakt, die uit uw huis zijn weggelopen, en wier hart zo verhard lijkt. In uw ontfermende liefde, Heer, bidden wij u, of u hen wilt terughalen, en hen opnieuw ontmaskeren wil, en hen op de knieën wil brengen, om met ons de dood van deze Jezus Christus te gedenken, opdat wij in deze Jezus Christus ook samen zullen leven voor u. U die wonderen doet, u die in uw liefde uw Zoon gegeven hebt, Heere, voeg toch toe en haal toch terug tot dat rijk van Jezus Christus, totdat de volmaaktheid van dat rijk komt. Heer Jezus, herder van uw schapen, dank, o Heere. Duizendmaal voor het heil aan ons gebeurt. Amen. Wij zingen nu als slotzang gezang 18. Gezang 18. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.